We gaan met elkaar de profetie uit Maleachi 4 lezen. Maleachi hoofdstuk 4. En daar staat het volgende, want zie, die dag komt brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en alle die goddeloosheid doen stoppels worden. En op de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de Heere van de legermachten, die van hen wortel nog tak zal overlaten. Maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en onder zijn vleugels zal genezing zijn. En u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. U zult de goddelozen vertrappen. Voorzeker, stof zullen zij worden onder uw voetzolen. Op die dag die ik bereiden zal, zegt de Heere van de legermachten. Denk aan de wet van Mozes, mijn dienaar, die ik hem geboden heb, op Horeb voor heel Israël. Aan de verordeningen en bepalingen. Zie, ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heere komt, die grote en onzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan. Tot zover. Op de site van het Wereld Natuurfonds kwam ik dit tegen. Over de hele wereld nemen branden toe. Niet alleen in bossen, maar ook in andere natuurgebieden zoals savannes, tundra's en steppes. De afgelopen jaren waren er vele branden in Rusland, Azië, Europa en Zuid-Amerika. En een van de grote punten bij die branden is, een van de grote oorzaken is de ontbossing en het in brand steken van bossen om ze geschikt te maken voor landbouw en veeteelt. Je zou kunnen zeggen, de hebzucht en de consumptiedrang van de mens. Maar we moeten ook iets anders zeggen, namelijk dat het door de Heer Jezus is voorzien en voorzegd, geprofeteerd, en dat ook de brandende natuurverschijnselen iets zeggen over de spoedige komst van de Heer Jezus. De Heer Jezus had het voorzien dat een mens die zich van God afkeert, een wereld die weg is gerold van God, in goddeloosheid en hoogmoed, we komen daar zo meteen nog over te spreken, ja, en daarna gaat handelen vanuit die goddeloosheid en die hoogmoed, dat het met die wereld niet goed zal gaan. En een vraag die wij onszelf continu moeten en mogen stellen is of wij als rentmeesters, als goede rentmeesters, met de schepping omgaan zoals wij die van de Heer hebben gekregen. En dan mag iedereen op zijn eigen manier, ten opzichte in zijn relatie met de Heer Jezus, mag hij daar een antwoord op geven. En let wel, in relatie met de Heer Jezus. Soms denken wij heel vaak dat wij het wel goed doen, maar het is niet zozeer het oordeel wat wij aan onszelf geven, maar het is veel meer belangrijk om het oordeel wat de Heere God, de Heere Jezus, over ons wil geven, uitgewerkt door het woord, uitgewerkt door zijn Heilige Geest. Hoe gaan wij om met de schepping? Vorige week, aan het einde, en we kunnen dat nog teruglezen, in vers 18 van Maleachi 3, hebben we met elkaar gelezen, dan zult u opnieuw het onderscheid zien tussen een rechtvaardige en een goddeloze, tussen die wie God dient en wie hem niet dient. En dan wie hem niet dient, daar kun je en daar moet je dan ook alle naamchristenen onder zetten. Iedereen die wel meegaat in het gemeente zijn, maar die niet echt zijn of haar hart aan de Heer Jezus Christus heeft gegeven. En dat onderscheid hebben we de vorige keer heel duidelijk gezien. Die twee groepen. Degene die rechtvaardig is en hem dient, en degene die goddeloos is en die hem niet dient. En we hebben toen tegen elkaar gezegd, ja, je zou zo makkelijk kunnen gaan kijken naar goddelozen, naar hen die in hoogmoed leven, God allerlei vragen durven stellen. Want ja, als je naar hun leven kijkt, lijkt het echt een leven helemaal zorgeloos. Ze zijn zo vreugdevol. En een van de psalmdichters heeft dat ook gedaan. In psalm 73 lezen wij het. Dat daar ook een psalmdichter iets beschrijft over het leven van goddelozen, wat zoveel mooier lijkt. Of dat je misschien helemaal geen onderscheid ziet en dat je zegt van oké, misschien is het leven van de goddelozen niet veel mooier en lijkt het niet veel mooier, maar het is in ieder geval hetzelfde als een gelovige. Het is in ieder geval hetzelfde als een rechtvaardige. En dan komt in psalm 73, vers 17, in één keer die tekst om de hoek kijken. Die belijdenis van de psalmdichter waarin hij zegt, totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette. Op hun einde lette. En dat, lieve broeders, zusters, lieve vrienden, is zo'n geweldig groot onderscheid. En dat wordt hier in Maleachi 4 zo beschreven. Als je gaat kijken naar de goddelozen en de naamchristenen, en als je gaat kijken naar de rechtvaardigen, dan lijkt het leven misschien wel hetzelfde. Kun je er dezelfde vreugde uithalen, maar een leven met de Heer Jezus Christus gaat zoveel dieper en is eeuwig. En als je dan op het einde let van die twee groepen, dan kun je niet anders dan tot de conclusie komen. Er zit een levensgroot verschil in. Maleachi 4 hebben we met elkaar gelezen. En het hier in Maleachi 4, en dan moeten we gewoon heel duidelijk tegen elkaar zeggen, gaat het niet over de opname van de gemeente. Gaat het niet over zijn komst voor de gemeente. Maar hier in Maleachi 4, die verse die we met elkaar gelezen hebben, gaat het over zijn komst met de gemeente naar de aarde. Zo voor het duizendjarig vrederijk. Wanneer hij zijn koninkrijk zal gaan stichten. Wanneer de zon der gerechtigheid, het thema van vanmorgen, ook daadwerkelijk zal opgaan over zijn volk. En ook over heel deze wereld. En dit is wel een heel belangrijk stukje. Alle stukjes in de Bijbel zijn belangrijk, maar ook dit stukje is weer belangrijk. En het sluit ook naadloos aan op onderwijs wat Paulus geeft. Ik lees het u voor uit 2 Thessalonicense 1. Daar zegt hij in de versen 6 en 8, 6 tot en met 8 het volgende. Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heer Jezus vanuit de hemel met de engelen van zijn kracht, wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. En daar zie je weer dat onderscheid zo duidelijk naar voren komen. Je hebt, en dat zul je blijven houden, dat zal deze wereld blijven houden, een hele groep mensen die goddeloos zijn. Die hoogmoedig zijn, die denken God niet nodig te hebben. Die leven in de afgodendienst. En over die afgodendienst gesproken, wij hebben daar van de week ook weer, als we daarmee geconfronteerd zijn, dan hebben we daar van de week ook weer van gehoord. Bij het feest van de opheffing van de slavernij. En let wel, het is voor mij ook echt een feest. Dat niet meer gebeurt, die slavernij. Omdat ik dat echt gruwelijk vind. Ik heb ooit eens een keer van mijn moeder een boek gekregen. Volgens mij De Negerhut van oom Tom. En ik heb de eerste twee pagina's gelezen en ik heb het boek weggedaan. Ik zou zo het boek inlopen en die beste mensen zo'n schop geven. Dat je denkt van hoe kun je het in je hoofd halen om dit als christenen, ook als christenen te doen. Zoveel slavernij, zoveel leed, zoveel verdriet veroorzaken, zoveel scheuring veroorzaken in zoveel gezinnen, in zoveel families. Maar wat er gebeurde afgelopen, wanneer was het? Woensdag, donderdag? Dat was natuurlijk wel een heel ander verhaal. Want bij dat feest werd er een plengoffer gebracht. Heeft iemand het gehoord of gezien? Ja. Er werd een plengoffer gebracht aan de scheppende God, aan de vrouwelijke God, Isha. En er werden voorouders opgeroepen om datgene wat er gebeurd was, ja, daarmee om te gaan in het heden en noem maar op. Maar er werd een plengoffer gebracht en dat is, ja, ja, dat is gewoon afgoderij. Dat is gewoon pure afgoderij. Er worden dingen gedaan waar de Bijbel duidelijk van zegt dat wij daar in onze levens verre van moeten blijven. Dus zoals gezegd, Malachi, goddelozen, hen die goddeloos handelen, die hoogmoedig zijn, die groep mensen zullen er altijd blijven tot het moment dat de Heer Jezus Christus met hen gaat afrekenen. Zowel in Malachi als in de Tweede Thessalonicense brief hebben we daarover gelezen dat hij met een vlammend vuur wraak zal oefenen. En hier, even een slokje water. Hier hebben we het gelezen met elkaar, hè? In vers 1 van Malachi 4. Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen, stoppels worden. Nou, vandaar die bosbranden. Even in het begin geschilderd. Je ziet ze echt en die branden die verwoesten werkelijk alles. En er blijft zo weinig van over. En op een gegeven moment, als een brand zo heftig is geweest, dan verbranden hele bossen en blijven er gewoon ook stoppels over. Ja, heel vaak zien we hier echt zo'n verbrande boom. Maar als God en als de Heer Jezus Christus wraak gaat oefenen, dan zijn de goddelozen, de hoogmoedigen, ja, die worden als stoppels worden ze verbrand. Tot de grond toe wordt er met hen afgerekend. Op de dag van de Heer Jezus Christus, als Hij zijn koninkrijk gaat vestigen en daarvoor de oordelen van de Heer over de wereld komen. En het staat er in vers 1 verder nog, die van hen wortel nog tak zal overlaten. Dat hoogmoedige, dat wordt met wortel en tak uitgeroeid. Datgene wat zichtbaar was voor de mens, de hoogmoed die zichtbaar was, de goddeloosheid, het zal allemaal vernietigd worden. En zelfs de diepe intentie, de diepe onreinheid, de diepe goddeloosheid, het zal vernietigd worden. Het zal vervloekt worden. Daar hebben we het, hè? Wat Asaf zegt. Totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette. Daarom is het echt nodig dat wij elkaar ook vanmorgen weer opnieuw die vraag stellen. Dat wij weten dat de Heilige Geest ons in dat lichaam van de Heer Jezus Christus heeft gedoopt. Dat wij niet zomaar denken van we gaan naar de kerk en we doen onze rituelen bij tafel of voordat we gaan slapen en we zijn er. Nee, maar dat wij werkelijk het besef hebben gekregen dat wij niet om het kruis van Christus heen kunnen. En dat wij moeten knielen voor het kruis van Christus. En dat wij allemaal persoonlijk geknield moeten hebben voor het kruis van Christus. Omdat wij weten dat er ooit een dag gaat komen. En hoe spoedig zal die aanbreken? Dat Jezus Christus wraak zal gaan oefenen. Niet als het kind van Bethlehem, maar als die grote heerlijkheid die Johannes zag op het eiland Patmos. En toen Johannes hem zag, lijkend op de Zoon van de Mensen, viel hij als dood aan zijn voeten. Die Heere Jezus, die zal straks gaan terugkomen. Eerst voor zijn gemeente En na de 7 jaar van verdrukking zal hij terugkomen om met zijn vijanden af te rekenen. En ik bid u, als u hem nog niet kent, als jij hem nog niet kent, dat u hem leert kennen. Dat u buigt voor hem. Dat u knielt aan het kruis en het offer wat hij heeft gebracht aanvaard in uw en in jouw leven. In Openbaring 19 wordt het beschreven als een vuur uit zijn mond. Het woord van God uit zijn mond als een zwaard. En dat zal zijn vijanden treffen. Ik stel me dat zo voor, dat het woord uit de mond van de Heer Jezus Christus zo scherp is, waar de Hebreeënbrief al van zegt, het is een scherp tweesnijdend zwaard. En dat dat pure woord van de Heer Jezus Christus, wat straks uit zijn mond zal komen, de vijanden zal verteren, omdat ze dat woord van hem niet kunnen horen. Vijanden worden met wortel en tak uitgeroeid. Ja, zelfs datgene wat nog gaat komen, waarin de mens in die 7 jaar na de opname van de gemeente, waarin het lijkt dat de mens het hoogste woord heeft en de hoogmoed van de mens toch uiteindelijk beloond gaat worden, omdat hij als koning over deze wereld zal gaan regeren. En dat die antichrist, die zometeen zal gaan komen, dat hij oorlog gaat voeren met het overgebleven volk van God en met allen die het getuigenis van Jezus Christus na de opname van de gemeente aanvaarden. Maar nogmaals, het hoeft voor u, voor jou niet zo ver te komen vanmorgen. Wij mogen leven, als wij Christus kennen, in de verwachting dat hij ons komt halen voor de grote verdrukking. Maar voor al onze vrienden, vriendinnen, familieleden die hem nog niet kennen, is dit wel de realiteit. En daarom is het ook voor ons realiteit dat wij ons moeten beseffen in wat voor tijd wij leven. En dat wij moeten beseffen dat wij de Heere Jezus Christus uitdragen in het leven. Maar na die grote verdrukking en het afrekenen met de vijanden, dan staat die prachtige belofte in vers 2. En daar zie je weer die andere groep tevoorschijn komen. Die verbonden is aan de Heer. Die verbonden is aan de Heer Jezus. En dan staat er in vers 2. Maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En onder zijn vleugels zal genezing zijn. Psalm 103. Dat is echt zo'n psalm die gaat over het Joodse volk, over datgene wat er met het Joodse volk, met Israël, zal gaan gebeuren. Dat er genezing komt voor het Joodse volk. De zon als symbool van de heerschappij van de dag zal dan, de zon van de gerechtigheid zal opgaan. Er zal recht gedaan worden. En Paulus zegt dan, er zal dus ook recht gedaan worden voor degene die verdrukt zijn geweest. En er zal ook recht zijn worden gedaan voor degene die nog verdrukt zullen gaan worden. Recht. Een geweldige dag zal er aanbreken van 1000 jaar... waarin Jezus Christus zal gaan regeren. Maar mogen we het ook heel persoonlijk maken vanmorgen? Want als we het hebben over die zon der gerechtigheid, kunnen we zeggen, ja, dat gaat straks gebeuren. Na de opname van de gemeente, na die 7 jaar onder te verdelen in die 2 keer 3,5 jaar, ja, dan zal de Heer Jezus komen, zal hij afrekenen met zijn vijanden en zal hij als de zon der gerechtigheid als koning gaan heersen. Ja, amen, zeker. Maar misschien een heel persoonlijke vraag. Laat jij in het leven van vandaag, wat jij mag leven, wat u mag leven, de zon van de gerechtigheid opgaan in uw en in jouw leven? Er staat hier zo mooi, hè? We hebben het met elkaar gelezen. Maar voor u die mijn naam vreest, die voor mijn naam vrezen, die ontzag hebben voor mijn naam, die bezig zijn met mijn naam, die mij werkelijk willen kennen, zegt God. Voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En wij vrezen, wij eren toch de naam van de Heer Jezus. Wij zijn toch verbonden met zijn naam. Wij krijgen elke keer als wij hier vandaan gaan de zegen mee van die drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. We mogen weten dat we uit zijn zegen mogen leven. Zijn naam is verbonden met ons, omdat wij in Christus verbonden zijn met hem. En hoe laten wij zien dat de zon van de gerechtigheid, dat er werkelijk recht is in ons leven? Dat wij naar het recht wandelen en handelen in woorden en in daden. En ik geloof dat hier twee heel praktische verwijzingen staan. Er worden twee personen hier genoemd, in vers 4 en in vers 5. Daar staat dan, denk aan de wet van Mozes, mijn dienaar. En dan staat er in vers 5, zie ik zend tot u de profeet Elia. Nou, heel kort en krachtig. Mozes, daardoor kwam het woord van God bij het volk Israël. Elia, die deed telkens weer de oproep dat het volk van God moest terugkeren naar het woord van God. En alles is gekoppeld aan het woord. Wij zien deze twee, en ik geloof ook dat de twee getuigen die straks in Openbaring weer zichtbaar worden, dat Mozes en Elia zijn. Ze worden genoemd in het laatste Bijbelboek van het Oude Testament en in het laatste Bijbelboek van het Nieuwe Testament. En ze zullen het volk oproepen, de wereld oproepen om terug te gaan naar God, om het woord van de Heere God serieus te nemen. Maar hoe is dat nou in onze levens? Hoe is dat nou in jouw leven? Als we het hebben over Mozes, als we het hebben over Elia, zijn we dan zo dat het woord van de Heere God werkelijk in ons leven de leidraad is waaruit wij leven? Dat wij met dat woord bezig zijn? Soms kom je echt mensen tegen, ouderen, jongeren tegen, die zeggen, ja, ik weet niet zo precies wat de Heere met mij wil doen en hoe de Heere mij wil inzetten en wat de Heere van mij vraagt. En dan kom je erachter dat ze zich helemaal niet verdiepen in het woord van de Heere God. Maar dat woord van de Heere God, dat wil hij juist gebruiken om u en om jou de weg te wijzen. Dat is zo belangrijk. Daarom koppelt de Bijbel, de Heere Jezus ook, als het levend geworden woord. Daarom is het zo nodig dat we met elkaar die Bijbel gaan openen. Dat we met elkaar in persoonlijke levens, in de gezinslevens, dat woord van de Heere God openen. Zodat God door zijn woord, door zijn geest tot ons kan spreken. En wat je nu ziet, is een geweldige aanval van de Satan om dat woord van de Heere God dicht te laten. In huwelijken, in gezinslevens, in persoonlijke levens, waardoor mensen helemaal verstrikt raken in van alles en nog wat. En waardoor ze dus de zon van recht, van gerechtigheid, niet in hun leven zien schijnen, laat staan dat de anderen het zien. Omdat ze het woord niet eten. En daarom vanmorgen de oproep. Aan jong en oud, ook aan mezelf, laten we dat woord gaan eten met elkaar. Laten we het steeds weer opnieuw belijden dat we terug willen keren naar het woord. Dat we dat woord willen openen, dat we het woord zullen openen. Dat we niet toelaten dat de duivel ons in slaap sust om dat woord maar dicht te houden. Omdat je moe bent, omdat je druk bent, omdat je het zat bent of omdat je weet ik veel wat voor reden hebt. Nee, open dat woord, lees het woord. Daarin zien wij hoe wij als rechtvaardigen, als gerechtvaardigden hem kunnen en mogen dienen. Ouderen en jongeren, wij allemaal. Het is zo belangrijk. Een onderwerping aan het levend geworden woord. Een onderwerping aan Jezus Christus door de krachtige werking van zijn Heilige Geest. Laat dat ons gebed zijn. Amen.